We gaan iets lezen vanavond uit het eerste Bijbelboek. Dat had u wel een beetje verwacht. Als het over Noach moet gaan, dan moet u toch daar zoeken. Genesis, dus. Wording betekent dat woord Genesis. En ik begin te lezen in Genesis 6. En ik begin met een wat rare tekst, maar misschien helpt het ons om de rest te begrijpen. Genesis 6, vers 1. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling, maar uw vertaling mag ook echt gebruikt worden. En er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, en even, dat zijn de engelen, die worden altijd zonen Gods genoemd. Gods zonen, dus engelen, de dochters van de mensen zagen dat ze mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen, die engelen dus, bij de dochters van de mensen waren gekomen, en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mensen of dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. Dan iets verderop, vers 13, daarop zei God tegen Noach, die in die tijd leefde, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld en zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten. Maak voor uzelf een ark van goferhout, dat is cypressenhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Het woord pek in het Hebreeuws is hetzelfde als bedekken, is ook hetzelfde als verzoening, verzoenen. Dus wil je een dergelijke ark waterdicht krijgen, dan moet het pek, dat snappen we, dat begrijpen we, een soort asfaltachtig gebied. Maar het is in de taal van de schrift veel meer dan alleen maar waterdicht maken. Hoe kom je vrij van het oordeel van God? Inderdaad, door het verzoenend werk van de Heer Jezus. En dan worden de maten gegeven in Genesis 6 vers 15 en zo. Dan ga ik nu naar hoofdstuk 7. Daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Vers 4, want over 7 dagen zal ik het op de aarde 40 dagen en 40 nachten laten regenen. En ik zal al wat bestaat wat ik gemaakt heb van de aardbodem verdelgen. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had. Vers 10. En het gebeurde na 7 dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam. 12. Er was regen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Vers 16, en alles wat kwam, dus die dieren en zo, kwamen als mannelijk en vrouwelijk van alle vlees, zoals God hen geboden had, en de Heere sloot de deur achter hem toe. En dan in hoofdstuk 8, vers Vers 15. Toen sprak God tot Noach: ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook, wat al even aan gerefereerd is zo pas, en de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik dat gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hem: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En dan iets verderop in vers, hoofdstuk 9, vers 13. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal u dienen als een teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken dat dat is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem en Gam en Jafet. Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Tot zover het lezen. Ik ga straks nog wat meer lezen, maar eerst dit. De tijd die hier geschetst wordt is, denk ik, veel beroerder geweest dan wij altijd denken. Als gevallen engelen zich gaan verbinden met de dochters van de mensen, met mensen, dan komen er giganten, dan komen er reuzen. Dat is nog zo vandaag. Als demonische machten gebruik maken van mensen, dan worden dat krachtpatsers die bijna niet te hanteren zijn. Dat was in die tijd heel gewoon. Die waren er talrijk. En vandaag zijn ze er eigenlijk ook talrijk. De vraag is: met wie ben je verbonden? Aan wie heb je je heil, je zegen te danken? Maar als het demonische machten zijn die in mensen hun werk gaan doen, zoals zonen Gods in mensen hun werk gingen doen, dan krijg je reuzen. Dan krijg je krachten die niet te beteugelen zijn. Als mensen demonie hadden of door demonen bezeten waren in de tijd van de Heer Jezus, zei men ook: ja, die is bezeten en die is niet te hanteren. Je kunt hem wel vastbinden met kettingen. Dus een voorbeeld bijvoorbeeld van die demonisch bezeten man in het land daar waar de Heer Jezus toen kwam. Maar er was geen huis mee te houden. Er was niets aan te doen. En dat is nog zo. En dan kun je dus op die reuzen blijven staren. En je kunt gaan zeggen: ja, dat is me er even een tijd geweest van enorme krachtpatserij. Van geweldenaars. Nou, de vraag vandaag is echt op zijn plek. Dat je vraagt: waar halen mensen die zogenaamd de krachtigen zijn, de sterken zijn, waar halen zij hun kracht vandaan? Is het van Yahweh, is het van God? Of is het van de tegenstander, van de duivel? Waar komt dit vandaan? De andere kant van de medaille is dat die in de Heer Jezus geloven, de Heilige Geest krijgen, inwonend, blijvend, eeuwig, en dat zij ook een bijzondere kracht van de Here krijgen en ook tot grote dingen in staat zijn. Ik wil alleen maar schetsen hoe de achtergrond is van de tijd van Noach en wat dat voor ons zou kunnen betekenen. In elk geval is, als je vandaag rondkijkt, dit niet zo ver van ons bordje. Dit is heel dichtbij. In die tijd heeft Mozes daar geleefd. En de Heere God heeft gezegd, ik kan dat niet langer accepteren. Ik geef nog 120 jaar genadetijd, want dat was het. 120 jaar respijt. Maar dat is een genadetijd geweest. Dus Gods genade, zei ik, nog 120 jaar, maar dan moet ik ermee stoppen. Daar staat niet dat 120 jaar ook dezelfde periode is waarin Noach gebouwd heeft. Alsof Noach 120 jaar gebouwd zou hebben. Dat kan wel, maar het kan net zo goed in 20 jaar gebeurd zijn. Dat kan ook wel in 10 jaar gebeurd zijn. Dus dat, laat dat even los. De bouw, de feitelijke bouw kan wel veel sneller gebeurd zijn dan 120 jaar. Maar de tijd van Gods respijt was 120 jaar. En als ze er niet zouden gaan geloven, ja, dan zou het oordeel komen. Dan zou dat erge gebeuren, dat God alles, maar dan ook alles zal oordelen. En dat is niet een boodschap waar je vandaag mee gevierd wordt of zo, waar je, laat maar zeggen, furore mee kunt maken. Maar het is wel de Bijbelse boodschap. Zelfs vandaag zou je moeten zeggen, wij dan, ik citeer uit het Nieuwe Testament, wij dan wetende de schrik van de Heere, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Zo van de oordelen die komen, zijn zo vreselijk. We noemen dat ook de grote verdrukking, die er nooit geweest is en ook daarna niet meer zal komen. Maar die grote verdrukking komt en de oordelen van God staan te komen. En voor die tijd zou je eigenlijk je keus moeten maken. Aan welke kant sta je? Dat is heel belangrijk. En dat is niet een soort angstcultuur kweken, een soort panischheid, panisch denken creëren, omdat je bang bent voor de komende tijd, dat je dan gedwongen wordt om je te bekeren. Nou, alsof je zegt, nou, dan desnoods maar in die bunker. Maar ja, dat is dan misschien nog beter dan een enorme vloed over je heen. Het gaat om je hart, het gaat om je denken. Een heel raar sprongetje. Ik wil het echt met u maken. Naar het Nieuwe Testament even. Misschien wilt u 1 Petrus 2 opzoeken. 1 Petrus 3 bedoel ik. Dus de brief van Petrus. Hoofdstuk 3. Vers 18, en dat is, dat zeg ik u bij voorbaat, een stukje tekst, het moeilijkste stukje tekst uit te leggen uit de schrift. Daar is enorme verwarring over en ook discussie over. Het is niet de bedoeling dat we vanavond gaan discussiëren. U mag wat mij betreft gelijk hebben, daar zit ik helemaal niet mee, daar wordt het ook niet anders van. Dus het gaat niet om mijn gelijk, daar wou ik het maar mee zeggen. Maar ik wil wel graag die tekst voorlezen, een stukje. Vers 18 uit 1 Petrus 3. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dus het lijden van de Heer Jezus, zegt Petrus, was erop gericht om jou en mij bij God te brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, dus dat is gebeurd. Kruisiging is een feit. Hij is gestorven. Maar levend gemaakt door de geest. En nu komt de grote moeilijkheid, want dat is een hele moeilijke tekst. Door wie, dus dat is door die geest, hij ook toen hij heen ging naar, sorry, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Dus alsof de Heer Jezus een soort evangelisatiedienst deed in het dodenrijk. Ik ga verder lezen, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte, 120 jaar, in de dagen van Noach. Dus nu wordt die tijd van Noach, die 120 jaar, die wordt hier bedoeld, nog eenmaal wachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Nou, ik zeg niet te veel, ik zeg dat het een hele moeilijke tekst is. En de discussie gaat hierover dat de Heer Jezus altijd geduid wordt, heel vaak tenminste, als iemand die voor al die mensen die verloren zijn, nog een keer een evangelisatiedienst in het dodenrijk gaat doen, waardoor ze nog gered kunnen worden. Nou, dat voelt heel sympathiek aan. Dat zou het niet uitmaken of je hier wel of niet gelooft. Als je dat hier niet doet, nou, dan doe je dat later wel. Want dan komt dat nog of zo. Maar dat staat hier niet. En nu wordt het moeilijker, en daarover wil ik dus geen discussie ontlokken en daarin ook niet meegaan. Hier staat het volgende, probeert u mij te volgen. Hier wordt gezegd dat de Heer Jezus één keer gestorven is, en hij is echt in het vlees gestorven, maar levend in de geest. De geest van de Heer Jezus, de geest van Christus, was in Noach, toen hij daar 120 jaar evangeliseerde, in de richting van de mensen die nu in dat dodenrijk zijn, en ze hebben niet geluisterd. Hier staat dus helemaal niet dat ze alsnog een tweede kans hebben. Hier staat dus ook niet dat de Heer Jezus een evangelisatiedienst in het dodenrijk zou zijn begonnen. Maar hier staat wel dat de prediking van Noach, toen hij de ark gereed maakte, toen hij die opdracht van God inhoud gaf, vervulde, dat hij in de geest van Christus handelde. Dat is een beetje vreemd voor ons, want van Mozes, een ander voorbeeld, heeft even niks hiermee te maken, maar als voorbeeld voor taalgebruik, dat Mozes de smaadheid van Christus, dan heb je hetzelfde taalgebruik, grotere rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Mozes heeft de Heer Jezus nooit gezien en heeft dus de schatten van hem ook niet gezien en de rijkdom ook niet gezien. Maar hier staat dat Noach heen gegaan is en gepredikt heeft. En als tegenbeeld daarvan behoudt de doop nu ook u. Dat is moeilijk, hè? Ik zal het zeggen. De Heer Jezus en de schrift hebben in de doop altijd een begrafenis gezien, een ten ondergaan gezien. Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven door de doop tot de dood. Maar ook met Christus opgestaan en nu in nieuw leven verder mogend. Wat stelt de doop voor? Nou, de doop stelt voor wat de ark toen in die oude tijd liet zien. Als je daarin bent, als je daarin meegaat, dan kom je op een nieuw terrein. Degene die vandaag gedoopt is, heeft het oude terrein waar het ik-leven prominent is en alles voor het zeggen heeft, waar wij de krachtpatsers zijn, dat het oude leven verlaat, echt sterven, met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, door de doop tot de dood, even helemaal op nul gebracht, ten onder gegaan, en daarna uit de dood opgestaan en op het nieuwe terrein gekomen, waar de Heer Jezus Heer is. En waar niet de demonie het voor het zeggen heeft, maar waar hij, Christus, de gezalfde van de Here, het voor het zeggen heeft. Dat is het beeld. Dus de doop drukt iets uit wat in de ark van Noach te zien is. Nou wordt het moeilijk. Zou je in de ark willen zitten? Nou, iedereen zegt ja waarschijnlijk. Nou, ik ook. Maar waarom doen we dat dan niet? Waaraan hapert het dan? Waarom zeggen we, nou, dat zien we nog wel eens. Dat kan helemaal niet. Ik weet wel dat nu vandaag een hele nieuwe situatie is ontstaan. Als je naar gedoopt wordt, dan hoor je bij die in die kerk of zo. Dan ben je baptist geworden. Want het woord to baptize is gewoon dopen, onderdompelen. Maar dopen, in die zin ben ik doopsgezind, zou je kunnen zeggen. Het is een doopsgezinde broederschap, daar hoor ik ook bij. Ik ben doopsgezind. Er zijn ook weer anderen die zeggen, je hoeft helemaal niet meer gedoopt te worden. Bestaat ook. Ik wil al die verwarring loslaten. Dit zegt de Bijbel erover, dat wat er toen gebeurde, in de tijd van Noach, hoe hij daar een ark gereed maakt, en iedereen die in die ark was, die ging dwars door het water heen, als het ware, en kwam op een nieuw terrein terecht. En die nu gelooft in de Heer Jezus, komt dwars door het water heen, door het doopwater heen, op een nieuw terrein terecht. Waar de Heer Jezus gezag heeft. Waar het om hem gaat. Waar hij de koning is. Hij is de koning, heb ik net gezegd, 3 keer, 4 keer, 5 keer, nou, misschien wel 10 keer. Hij is de koning van mijn hart. En Gert fluisterde in, dat is zo, ik zei amen. Maar dan kom je op het terrein van waar hij Here is. Waar hij gezag heeft. Daar kom je uit. En dat betekent dat het oordeel niet meer voor jou is. Dat is weg. Je bent dwars door het oordeel heen op een nieuw terrein terechtgekomen. Ziet u Noach? Ziet u dat God zijn deur had opengezet? En elk die wil mocht komen. Er kwamen maar 8, althans. Ja, ik vond het een allergrote zegen dat die 8 kwamen. Want stel je voor dat je een gezinnetje hebt van 3 zonen. En die zijn een beetje getrouwd en die vrouwen gaan ook nog mee. Dat betekent dat jouw eigen gezin compleet mee mag in deze geweldige doortocht. Door het schelf, niet door de Schelfzee, maar door het diepe water heen. Geregend had dat nog nooit tot die tijd. Dus voor de zondvloed was er nog nooit een bui gevallen. Dus Hollanders zouden zich daar waarschijnlijk niet thuis voelen. Want het regende daar nooit. Goed, we hadden daar bij het eten nog een kleine, geen discussie, maar een gesprekje over. Dat is toch wel een hele aparte beleving geweest in die tijd. Dat de verdamping zodanig was, het werd opgevangen, dat viel weer terug. Dat was een soort cyclus van gebeurtenissen, waardoor alles groeide en bloeide, maar het heeft niet geregend. De eerste keer dat het regende op aarde was, toen de eerste buien kwamen van de zondvloed. Daarom was ook die kleurenboog die al in het geheel zat, nooit zichtbaar geworden. Dat is pas zichtbaar geworden nadat het geregend had. Dat is nu nog zo. Dus die dingen die horen dus bij elkaar. Maar probeer nu eens te beseffen dat in de tijd van Noach de zaak zo al verziekt was en kapot was, dat de demonie zo ver was opgerukt, dat niemand meer wilde geloven, dat niemand mee wilde en dat iedereen zich eigenlijk een soort vonnis op de hals haalde van, nou ja, daar moet je maar kijken. En dan kun je daar grapjes over maken, dat ze daar bij elkaar waren en die boot zagen wegdrijven, hoor ik vanavond zeggen. Dat er dan 2 dinosaurussen tegen elkaar zeggen, nou, het was vandaag dus. We zijn dus een dag te laat of zo. Je kunt van alles inkleuren, maar dat zijn allemaal dingen die er eigenlijk niet zo toe doen. De vraag is, dit is het plan van God geweest om mensen te redden. Het is dus echt niet voor het eerst dat er een link gelegd wordt tussen evangelie en behoudenis en bij hem zijn, door hem op een nieuw terrein gebracht worden en de ark van Noach. Alleen dat de arken der verlossing, het woord arken is in dat lied al een paar keer genoemd. Daarom liet ik het ook zingen. Het woord ark op zich betekent alleen maar kist. Ook bij de ark van het verbond, dus later, is ook alleen maar het woord kist letterlijk. En zelfs het mandje waarin Mozes gelegd werd, het biezen mandje, is hetzelfde woord kistje. Ark. Maar iedere keer heeft het te maken met behoudenis, met redding, met gered worden, op een ander terrein komen. Want de wateren van oordeel zullen die geloven niet meer treffen. En ik ken je niet, ik hoef het ook niet te weten, ik ben de boekhouder van de hemel niet, maar ik zou zo graag willen dat je zelf dus zei, Heer Jezus, dank u wel, dat u in uw genade, Jahwe is genadig, dat is een onderthema van vanavond, dat je tegen de Heer Jezus zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u in uw genade ook mij aan boord wilde tillen, dat u mij veilig naar de overkant wilde brengen, naar dat terrein wilde brengen, waar u zelf heren bent, waar u zelf gezag hebt, onder uw gezag, onder uw koninklijke majesteit wil ik verder leven en mag ik ook verder leven. Dat is een zegen van de bovenste plank. Dat was toen in de tijd van Noach. En God heeft echt niet gezegd, mensen, jullie zijn nu reddeloos verloren, ik zet er een punt achter en ik doe geen enkele moeite meer om jullie te helpen. Hij heeft gezegd, 120 jaar prediken en volgens de tweede Petrusbrief, ik zal het je niet voorlezen, maar het staat er echt, ik heb hier een notitie, dat de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 2 vers 5, zegt dat Noach een prediker van de gerechtigheid, is geweest, al die tijd. En u weet geen enkele preek van Noach na te lezen, ze zijn niet opgeschreven, maar u weet wel dat hij 120 jaar gebouwd heeft aan de ark. En natuurlijk, als u hier in Vroomshoop, midden hier in het dorp, een soort ark zou bouwen, dan kunt u zeggen, ja, hoe moet je dat dan? En die moet je in IJmuiden bouwen, of in Rotterdam, of in Den Helder, of Delfzijl misschien, maar niet in Vroomshoop. Maar hoe krijg je dat gekke ding daar? Niet door die, weet je hoe die vaart hier heet, Vroomshoopse hoofdvaart of zo, niet door dat kanaal, want Dat past van geen kant. En dan Noah horen zeggen, ja, maar het water komt bij mijn schip. Dan zeg je, ja, dan ben je toch helemaal gek. Dat is toch idioot. Je moet een schip bij het water brengen. Maar je kunt nog niet zeggen dat het water bij het schip komt. Het is allemaal gebeurd. En het is gebeurd. En God heeft 120 jaar geduld gehad. En heeft de deur open gedaan. En toen Noach en de familie binnen was, heeft God zelf de deur dicht gedaan. Als het aan Noach en zijn familie gelegen had, hadden ze dat zelf waarschijnlijk al eerder gedaan. Omdat ze het zat waren. Al die kritiek van de buren en de kritiek van al die mensen die iedere keer zeiden, je bent een beetje, je hebt godsdienstwaanzin, of het is je doorgelopen, of je moet naar een kliniek waar Alzheimer behandeld wordt of zo. Ze hebben misschien van alles tegen zijn hoofd gegooid. Maar God doet een keer de deur dicht. Een van de eerste liedjes die ik hoorde van evangelische kleur was van de zingende zusjes. Ik kom uit de psalmen en de gezangen sfeer. En toen was er een soort 78 toerenplaat, die bestonden toen nog. Nog wel weer hoor, die zijn weer helemaal terug. En daar was een liedje bij, als God de deur doet, ben je reddeloos verloren. Nou, dat is hierop gestoeld. Dat komt hieruit, uit deze geschiedenis. Als God de deur sluit. Maar de deur van Gods genade is open vandaag. Dat mag je tegen je familie zeggen, dat mag je tegen je kinderen zeggen, dat mag je tegen je buren en tegen je collega's zeggen. De deur van Gods genade staat nog open. Je mag komen. Als je wilt, kom maar. Je bent veilig in de ark. Dan is het regentijd. Ja. 40 dagen, 40 nachten. Enorme watervloed. En wat het allemaal voor consequenties heeft gehad voor de schepping, dat is heel moeilijk te beredeneren. Ik kan het niet in elk geval. Maar al die verhalen over wat er allemaal aan miljoenen jaren, soms al miljarden, ze gaan steeds oprekken, dat moet ook wel, gebeurd is, dat weten we niet, maar het heeft verregaande consequenties gehad voor de hele aardbodem. En toen is het moment gekomen dat de ark vastliep op de Ararat. En dat is een gebergte tussen Turkije en Rusland. Er zijn ook zoektochten ondernomen om nog te kijken of er nog restanten van de ark zouden zijn. Ze hebben tot op heden niks gevonden. Wel iets van vermoedens, maar laat maar los. Het is mijn taak niet om dat te doen. Ik geloof het. Ik geloof dat dat gebeurd is. Ook al zal er geen spetter meer van de ark gevonden worden, dan nog blijft Gods woord trouw. En toen is het moment gekomen dat Noach inderdaad een raaf uitliep. Nou, die raaf die vond kadaverachtige dingen genoeg. Dus die had voedsel zat. Die hoefde niet verder te zoeken. Die kon zich te goed doen, zal ik maar zeggen. Maar een duif die wil alleen maar graan pikken. Dat is nog zo. We hebben een klein tuintje bij ons zomerhuisje. En daar zijn steeds duiven. Nou, die eten niet van de aardappels die hen die uitstrooien. Die eten ook niet van, van alles. Maar wel als je iets van een graankorrel of iets van die aard op de stoep gooit. Dan zijn ze er als de duiven bij. En dat is zo. Die duiven die konden dus nog niks vinden. Die kwamen dus ook, de duif kwam terug. En die heeft pas later een nieuw blad gevonden aan een boom. En misschien is dat wel de duif die later... Het kan ook. Bij de Heer Jezus kwam toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Ik zag een duif op hem komen en op hem blijven. Dus toch ging die duif ook niet meer weg, als het ware. Er wordt in het Nieuwe Testament bij de doop van de Heer Jezus geschreven. Hoe ook, Noach is uit de ark gegaan. En het eerste wat Noach doet, en dat is wat ik las met je, en Noach bouwde een altaar voor de Heer. En dat is ook ons... onze lijn een beetje. Dat er een nieuw begin is, een nieuwe start is. Er waren, ik heb dat gelezen van wetenschappers, toch al een miljoenen publiek omgekomen in het water. Dat moet behoorlijk uitgedijd zijn in die tussentijd. En ze zijn niet meer teruggekomen, alleen die 8. En het eerste wat Noach doet, is een offer brengen. Eerste... Na de zondeval, een offer. Eerste nu na deze zondeval, een offer. Het is altijd hetzelfde. Het is altijd teer. En het is van de reine dieren geweest. Van de reine dieren gingen niet 2 in de ark, maar 7. Dus 3 koppels plus een single. En die singles die zijn gelijk toen ze er weer uitkwamen. Ik heb het niet over jou of over ons. Die zijn gelijk geofferd in de reine dieren als offergave aan de Heere. En toen God die rustgevende rook, die lieflijke reuk, toen heeft God gezegd, en zo gaat het nooit weer. Ik beloof het je. Vanaf dat moment ging het wel regenen, zomer en winter en hitte en zaartijd en oogsttijd, dat ging elkaar afwisselen. Toen was het helemaal anders, kwamen onze seizoenen voor het eerst zichtbaar. En toen heeft God gezegd, ik zal laten zien dat ik echt iets doe en ik hou me eraan. Zolang je dat ziet, mag je ook geloven dat ik mij aan deze toezegging houd. Maar God zegt ook, en ik houd me er ook aan, want ik zie het ook. Dus wat jij ziet als getuigenis, de boog in de wolken, dat is ook voor mij een bewijs. Ik moet me eraan houden en ik doe het. Het is het offer. En alle offers in de hele schrift gaan richting dat ene offer. En dat is de Heer Jezus. Het offer op het altaar. Maar toen bouwde hier, in dit geval, Noach een altaar voor de Heer en hij offerde. Ik ben daar zo blij mee. Dat is het eerste altaar in de Bijbel. Er zijn wel eerder offers gebracht, maar van een altaar is nooit sprake. Nu wel, dit is de eerste keer dat überhaupt van een altaar sprake is. En als het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament, nu tegen jou en tegen mij zegt, maar jullie hebben ook een altaar. Wij hebben een altaar, de brief aan de Hebreeën. Hebben we dan, evenals in de Rooms-Katholieke traditie, voor in de kerk een soort tafel die we tot altaar geheiligd hebben, die we... een speciale status hebben kunnen geven, moeten geven. Natuurlijk kun je daar weer over praten. En dat gebeurt ook. Maar het merkwaardige is dat in het Oude Testament, het altaar al de tafel des Heren genoemd werd. Daar at de Heren. Daar vond hij... zijn spijzen. Dat is echt zo. Dit is niet uit mijn duim maar zo. En als u het wilt nakijken, Maleachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, maar daar staat het nog twee keer. Maleachi 1, vers 7 en ook Maleachi 1, vers 12. Daar wordt in beide gevallen van het altaar, en dat was het koperen brandofferaltaar, dat was het altaar wat in de tabernakel vooraan stond, wat ook in de tempel vooraan stond, waar dus de offers gebracht werden. Dat wordt de tafel des Heren genoemd. Daar at Yahweh. Moeilijk, hè? De at de Heren. In het Nieuwe Testament wordt de tafel des Heren gebruikt in 1 Korintiërs 10 bijvoorbeeld, waaraan het avondmaal gevierd wordt, waaraan brood en wijn gekoppeld is. En in het nieuwe, verdere van het oude, Nieuwe Testament, wij hebben een altaar waar wij de Heere mogen prijzen, waar we hem mogen bedanken, waar we hem hulde mogen brengen, waar we hem mogen zeggen dat we blij zijn met hem en dat we gelukkig zijn door het werk van hem, onze Heer Jezus. Het altaar. En daarom bent u priester geworden, zusters en broeders, dus niet alleen mannen, ook zusters, een koninklijk priesterschap, maar ook een heilig priesterschap, om offeranden te offeren die God aangenaam zijn. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dus je hoeft niet eens met een schaap of met een geit te komen, of met een stier, of met duiven. De vrucht van uw lippen. Dat betekent als u vanmorgen de Heer Jezus hebt bedankt voor wat hij heeft gedaan. Ik hoop dat dat gebeurt. Misschien doet u het morgen vroeg. Of vannacht. Dat u op dat moment priesterlijke taken doet. God aangenaam, dit is wat hij graag heeft. Dit eet, tussen aanhalingstekens, hij graag. Wat eet hij dan? Wat zou zijn voedsel zijn? Nou, vlees en bloed beërven het koninkrijk van God niet. De spijsverteringsorganen blijven hier wel achter. Sorry, ik ben een beetje te vlug misschien. Dus het gaat niet om onze buik. Maar het gaat wel om wat anders. We eten dat wat echt, echt, echt voedsel is. Daarom zegt de Heer Jezus in het Johannes Evangelie, mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Moeten we dan een stukje vlees van... Nee, hij zegt dat je moet mijzelf hebben. Dit moet in jouw geestelijke spijsverteringsorganen een werk gaan doen. En daarvan zegt God, en dat eet ik ook elke dag. Dan eet u samen met hem. Onze gemeenschap, dat wat we samen hebben, is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dit betekent dat we een hele bijzondere plek hebben, jij en ik, priesters voor God, de Vader en voor de Heer Jezus, samen met hem die de hoge priester is. U hoort bij de priesterlijke familie, want hij is onze hoge priester. En u bent zijn huis, u hoort bij zijn huis, wiens huis... Wij zijn, Hebreeën 3 vers 6, wiens huis wij zijn. Wij horen bij zijn huis, zijn priesterlijke familie. En die staan bij het altaar. En als ze het niet goed doen, dan heb je het boek Maleachi. En die zegt, hoe kan het nou dat jullie er zo'n zooi van maken? Bij dat altaar, bij die tafel van de Heere. En jullie brengen een blind dier. Nou, als het... Of er een beeld moet zijn van de Heer Jezus, dan kan het nooit een blind dier. Als er iets aan mankeerde, dan mocht dat niet. Je mag nooit iets van een kreupele, van een kreupeldier zeggen, nou, ik kan er toch niks mee worden, dus geef hem maar aan de Heer of zo. Zo'n fooi kun je de Heer niet aandoen. Je moet hem echt iets geven. En dat gebeurt bij het altaar. En daarom is het zo bijzonder dat jij... En ik vandaag mogen zeggen, we zijn gered door het kostbare werk van de Heer Jezus. Uit genade ben ik behouden. Mijn liefde is al gezongen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dat is echt zo. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Maar dat genade aanbod van God is er. En we mogen hem bedanken. En dan is elke dag een nieuw begin. Alle begin. Is het offer, dat is ons centraal thema voor het hele jaar, voor het hele seizoen. Alle begin is het offer. Elke morgen een nieuw begin. Het offer. En dat is niet een ingewikkelde laat maar zeggen, liturgie met, dan moet ik een liedje A, B, en dankzegging A of C of D of G. Nee, je mag je hart openen en zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. En ik ben zo blij met u en dankbaar voor u. Vader, ik dank u voor de Heer Jezus. Dan zegt de Vader, ik denk er net zo over. Sorry hoor, alsof ik hem laat praten in jouw hart. Maar dat doet de Heilige Geest wel hoor. Die laat deze klanken in jouw hart resoneren, zodat die dingen er ook uitkomen. Dat is het altaar. En mijn vraag is, maak je daar gebruik van? Dus je kunt wel zeggen, nou, we hebben een altaar, maar ja, een meneer die zei, toen ik het had over een geweten, hij had dan een geweten, had ik gezegd. En toen zei hij zelfs, ik heb een splinternieuw geweten. En ik gebruik het nooit. Dat was een beetje een brutale, een handige man, zal ik maar zeggen. Maar heb je een altaar en je gebruikt het niet? Mag ik dat echt op je hart binden en je de vraag stellen, wat doe je ermee? En ga je daar ook mee aan de slag? Niet ingewikkeld doen, van moet ik dan eerst allerlei zinnen leren? Een kleine gemeenschap had een broeder, die had nog nooit een lied opgegeven, die had ook nog nooit een dankzegging uitgesproken en nog nooit wat gedaan. En broeders die vonden dat het nodig was dat hij ook eens een keer wat zei. En dan zeiden ze, ja, maar u moet toch ook eens wat zeggen, ik noem hem maar even Jan. Je moet ook wat zeggen. En de volgende zondag, allemaal een beetje in spanning, zou Jan nou het wel of niet doen? Maar Jan zei, ik wil ook graag even danken. Hij zei, heren. En toen was het stil. En toen heeft hij nog een keer heren gezegd. En toen heeft hij dat nog een keer gedaan. En toen zei hij, amen. Dat was misschien het mooiste gebed van de hele morgen. Ik wil zeggen, het zit hem niet in de volzinnen. Het zit hem niet in je technische kundigheid van ik kan het even mooi verwoorden of zo. Het zit hem in je hart. Het heeft te maken met je hart. En ga nu dat altaar ook een plek geven in je leven. Noach deed dat, dat is begin. Als u door de doop op een nieuw terrein gekomen bent, weet je wat? Dus dat hele verhaal van Noach en zijn ark, in 1 Petrus 2, het verhaal van jouw bekering, van jouw ten ondergaan en van jouw aankomen op een ander gereinigd terrein, nieuw terrein. En daar is een altaar. In de wereld is misschien drugsverslaving of gokverslaving of milieuverontreiniging, weet ik veel allemaal, aan de orde. Maar we hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen niet eens mogen eten. Maar wij wel, maar wij hebben de Heer Jezus. Heb je hem? Altaar. Tweede, wat God zei, mijn boog in de wolken, dat geef ik je als een soort teken, als een verbond tussen jou en mij, en dat hebben we nog. Dat is een heel mooi lied, ooit in de bundel van opwekking verschenen, een boog in de wolken als teken van trouw. Jullie kennen misschien dat lied wel. Ja, ik vind het een heel mooi lied. Maar dat wordt dan ook, dat is ook een teken. Dat God zich houdt aan dat wat hij heeft gezegd. Dat je daar nooit aan hoeft te twijfelen. Dat hij niet nooit ontrouw zal worden. Maar dat hij altijd doet wat hij heeft toegezegd. Hij is bij je. Hij is met je. En iedere keer kun je dat weer ontdekken. En ik hoop dat je dat doet. Ten derde had Noach na die zondvloed. Dus 1 een altaar. 2 een boog. 3 een wijngaard. En die wijngaard die kon hij niet zo goed hanteren. Daar had hij wat problemen mee. Ik zal het maar heel voorzichtig zeggen. Hij was op een bepaald moment dronken. En lag ontkleed in zijn eigen tent. Nu, het gaat me om het volgende. Hij geeft je ook de vrucht van de wijnstok. En de wijnstok. Ook de wijngaard van Noach van toen. Een beeld van Israël zou een wijngaard zijn. En de Heer Jezus gaat nog verder. In die wijngaard is eigenlijk maar 1 wijnstok en ik ben die ware wijnstok. En elke rank aan mij gaat vrucht dragen en ik ga snoeien opdat er nog meer vrucht gaat komen. Dat is de taal. En u en ik mogen met Richteren 9 vers 13 zeggen, wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. U hoeft niet pessimistisch te zijn. U hoeft ook geen zuiblap te worden. Want dronken van wijn betekent dat je onbekwaam bent. Dat je niet meer ontvankelijk bent. Dat je ook niks meer te zeggen hebt. Daar worden we ook voor gewaarschuwd. Maar dat betekent niet dat je geheel onthouder zou zijn als het om wijn gaat. Je mag van de wijn drinken en je mag ervan genieten. Noach was eigenlijk al heel vlug een beetje in beslag genomen. Hij werd overwoekerd door de wijn en was onbekwaam. Dat laat ik nu even gepasseerd staan. Dat heb ik de vorige keer geloof ik behandeld. Een beetje genoemd even. Dat dan de twee zonen komen met een doek en hem bedekken. Maar hier vind ik drie dingen. A, een altaar. B, een boog in de wolken. C, een wijngaard. En alle drie dingen zijn voor jou waar. Je hebt een altaar. Wij hebben een altaar. De Bijbel zegt het expliciet zo. En wij hebben die boog. En we hebben het teken van Gods trouw. We wisten het al door het geloof in de Heer Jezus. Maar goed, extra teken. En we hebben nu al de vreugde van dat wat voor ons ligt. Nu al genieten van straks. Nu wil ik nog iets zeggen. Na Noach is het een tijdje goed geweest. Ja, met 8 mensen gaat het ook wel. Als je 18 wordt, dan wordt het al broeder. Dan heb je, zijn de buren er ook al bij. Nee, even gewoon iets ludieks. Maar niet om het naar beneden te halen. Maar je weet, zodra er mensen binnenkomen, dan begint het gedoe ook. Wij zeggen in de pastorale zaak heel vaak, er was altijd een vraag, als je nou de volmaakte gemeente zoekt en je hebt hem gevonden, ga er dan niet heen. Want als jij er komt, dan is het weer mis. Ik hoop dat je me begrijpt. We willen wel graag die prachtplek vinden, maar we moeten ons goed realiseren dat wij ook komen met onze onhebbelijkheden of hebbelijkheden of wat je ook benoemen wilt. We komen daar en dan is het weer mis. Dan is het weer verknoeid geraakt, bezoedeld geraakt. Dat is ook gebeurd. In de tijd van Noach is het even goed gegaan en daarna is er weer een talrijk publiek in de tijd van de torenbouw van Babel. Want dat zie je dus daarna als je in het boek Genesis doorleest. Dan kom je, dit is hoofdstuk 9, maar in hoofdstuk 11 zit je al midden in de torenbouw van Babel. Dat is maar 2 hoofdstukjes verder in de Bijbel. En dan hebben ze gezegd, nou en nu gaan we eens proberen om bij God in de keuken te kijken. Nu willen we echt ons best doen om daar te kijken waar de plannetjes gemaakt worden, waar de menus ontstaan. En je weet het allemaal, ik ga daar niet te veel over zeggen. In die tijd wordt uit die verwarring die God aanricht, dus geen zondvloed, maar wel een spraakverwarring. Vanaf dat moment kunnen de mensen in Vroomse Hoop, de mensen in Nijverdal of Rijssen niet meer verstaan. Dat is toen begonnen. Spraakverwarring. En uit die spraakverwarring heeft God 1 man geplukt. En met hem is hij daarna verder gegaan. Toen is het begin van het volk Israël ontstaan. Sem was in de ark, een zoon van Noach, en uit de Sem-stam is Abraham. U kunt het echt vinden in de Bijbel. En die Sem-stam, de Semieten, worden nu vaak genoemd als de antisemistische, weer de anti-Joodse tendensen. Maar die is toen gekomen. En toen heeft God uit de verwarring, de spraakverwarring, 1 taal gepikt. 1 taal, en dat was de taal die Abraham sprak. Nou, u mag misschien simpel gezegd stellen, nou, dat was toen het begin van een Hebreeuwse kolonie, en dat zal het wel ongeveer geworden zijn. Dat kan ook nog Aramees zijn geweest, maar ik laat dat maar even los. Even technisch weet ik het niet. Maar wel weet ik dat 1 taal daaruit geplukt is, en dat met die ene taal toen een nieuw begin gemaakt is. En wat gebeurde er met Abraham toen hij in het beloofde land kwam? Wist hij nog niet, maar hij kwam er ergens aan. Heeft hij een altaar gebouwd? Hoe kan het, hè? En ik vind het zo mooi. Ik wil het nog even met je lezen. Hoofdstuk 12, vers 8. Dus een paar hoofdstukken verder. En is Abraham intussen in het beloofde land. 12, vers 8. Vandaar brak Abraham op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Net aangekomen. Helemaal nieuw begin. Weer hetzelfde principe. Altaar. Oostelijk en westelijk van dat altaar ligt aan de ene kant Ai, dat betekent puinzooi, puinhoop, verwarring, omkering. Ja? Alsof je terugdenkt aan zondvloed, aan oordeel, aan gigantische catastrofen. En aan de andere kant, Bethel betekent huis van God. Nou, zo zitten wij ook ongeveer. Als we terugkijken in ons verleden, zeggen we, nou, het was eigenlijk niet zo fraai. Een puinzooi, een puinhoop. We hebben het niet goed gedaan. En als we vooruitkijken, is dat het huis van God. Bethel. Bethel betekent huis, Beth, altijd het huis van El, van God. Huis van God. En daar zit je tussenin. En hier op deze plek hebben wij een altaar. Had Abraham dus ook al een altaar. Abraham ging het ook niet altijd zo goed doen. Hij heeft op een bepaald moment, toen er hongersnood kwam, zegt tegen de mensen van Egypte, is hij daarheen getrokken. Ja, mijn vrouw, dat is mijn vrouw niet, dat is mijn zuster. Enfin, je kent misschien de zwakheden. Misschien ken je jezelf ook een beetje. Kun je in je eigen leven de zwakheden terugvinden, dat je verkeerde dingen zei, verkeerde conclusies maakte en verkeerde keuzes had. En dan moet hij weer terug en komt hij weer terug op hetzelfde plekje. Dat is altijd zo. Dan gaat hij naar verder zwerven. En dan komt hij in hoofdstuk 13, vers 18. Genesis 13, vers 18. Dan komt hij in Hebron aan. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Hebron betekent gemeenschap. Dus het woord gemeenschap, omgang hebben met, gemeenschap hebben met, zelfde term. Abraham zocht dus gemeenschap met Jahwe. En nu wil ik het heel eenvoudig afsluiten. God heeft Abraham dus inderdaad gezien en ook duidelijk gezien dat hij een altaar bouwde. Iedere keer daar op die plek en die plek. Iedere keer hetzelfde. Eerst de Heere bedanken voor wat hij heeft gedaan. Eerst de Heere eren voor wie hij is. Eerst eens een keer dankjewel zeggen. En niet eens beginnen met, Heere, ik wil een nieuwe auto, ik moet een ander vliegtuig, ik moet een ander pak, ik moet een andere schoen, of ik moet een andere, nou ja, vul maar in. Eerst de Heere, geef de Heere de eer. Begin daarmee en hou dat vol. Dit is echt het uitgangspunt. Dat is gebeurd, altaar. Maar al die altaren komen op een bepaald moment heel bijzonder naar voren. Toen God hem een zoon had gegeven. En toen Abraham, en dat vindt u in Genesis 22, dat wil ik echt met u lezen. Dat hoort bij mijn onderwerp van vanavond, Genesis 22. Daar hadden we een vorig seizoen, hier nadrukkelijk. Daar stond boven, zo gingen die beiden samen. Dat is een tekst uit dit hoofdstuk, Genesis 22. Ik zal het voorlezen, vers 6. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand, zo gingen die beiden samen. En er staat in hoofdstuk 22, vers 8 nog een keer, zo gingen die beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En daar heeft God gezegd, Isaac niet, maar het lam. Nu wil ik dit zeggen. Al die altaren die we hebben, elke dag hebben we een altaar. En als we gaan verhuizen, nemen we het altaar mee, toch? Ja, dan pakken we het laatste in. En de verhuizers weten niet precies wat het is. Maar het is wel zo. We komen op een nieuw terrein, op een nieuwe situatie. We gaan opnieuw beginnen. Ook nadat je misschien geestelijk even helemaal alles kwijt was, een beetje off the road was, van het pad af was, dat je dan terugkomt, dan ga je eerst de Heer weer danken. Eerst. Maar er komt een moment dat je doorkrijgt dat al die altaren die wij hebben eigenlijk maar met één groot altaar verbonden zijn. En dat is waar God, zoals Abraham zijn zoon gaf, waar God de Vader zijn zoon gaf. En dat is op het kruis van Golgotha. En dat is merkwaardig genoeg hier in Genesis, op de berg Moria. Waar ligt Golgotha? Op de berg Moria. Waar kan gezegd worden, Yahweh, Yireh, de Heere heeft voorzien, betekent dat? Dat kun je daar zien. En dus al bladerend in het eerste stukje van je Bijbel, kom je uit op een plek, je zou zeggen, hoe bestaat het dat in die tijd een plek werd aangewezen, daar moet het gebeuren. En daar is het gebeurd, lieve broeders en zusters, bij het kruis van Golgotha sta je perplex. Dat uit, of die Romeinen daar nu een executieplaats van gemaakt hebben, omdat het hun beter uitkwam, dat zal wel. Maar God heeft in zijn bedoelingen dit voor ogen. Dat al die offers, het echte nieuwe begin, voor jou en voor mij, maar voor de hele schepping, is op het altaar, op de berg Moria. Golgotha, waar de Heer Jezus gaf zijn eigen leven, zijn eigen bloed, en waar hij voor jou en voor mij alles in orde heeft gemaakt. En dan zeg je, Heer Jezus, deze harmonie in de Bijbel, deze inspiratie door de Heilige Geest, want die heeft Mozes aangezet om dit te boek te stellen, die hebben we nu met een soort zekerheid in ons. En we kunnen dan alleen maar, als ik bij het kruis van Golgotha, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dan kan ik alleen maar zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel. Hij heeft daar gezegd, het is volbracht. Isaac moest dat meemaken met Abraham. Abraham moest zijn enige geven. Alleen maar om te illustreren wat er ging gebeuren, dat er een vader zijn enige zoon zou gaan geven. Niemand anders. Zijn lachen, zijn vreugde. Het woord Isaac betekent ook lachen of vreugde. Zijn eerstgeborene. Zijn enige geborene ook. En eerstgeborene. De erfgenaam van alle dingen. Dat is gebeurd. En dus gaan al die offers, ook de volgende van de volgende keer, richting dit punt. Maar ik wou het graag met je meenemen dat het niet alleen maar een soort ietsiepitsie verhaaltje is, maar dat het veel meer is, een hele lijn in de schrift die te maken heeft met uw en mijn heil en met onze zegen door het geloof in de Heer Jezus. Daar wou ik het graag bij laten. En ik hoop dat u daarover wilt nadenken. En dat niemand u uit uw overpeinzingen trekt. Ik zit de hele avond al te piekeren van, zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen? Ik probeer het nog. Ik ga het toch zeggen. Uit het boek Hooglied, ik was aan het studeren, dat doe ik gelukkig nog graag, kwam ik een tekst tegen, en die komt u ook tegen als u het boek Hooglied leest. En Hooglied 2 vers 7, Hooglied 2 vers 7. Het is even een extraatje, een surplusje, maar misschien helpt het ons. In deze vertaling staat, ik bezweer u, Hooglied 2 vers 7, ik weet niet of u het al hebt. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gezellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Dat is deze vertaling. Ik heb daar jaren naar gekeken en ik heb jaren gedacht, nou, ik zeg daar wel iets over. Het is een refrein, dat komt 3 keer voor in het Hoogliedboek. Dus het is iedere keer de afsluiting van een stukje, zoals we ook wel meer refreinen tegenkomen in de schrift, in de psalmen. Maar ik was daar niet rustig over. En vorige week, bidden en dachten, denken, het is me duidelijk geworden. Niet dat, ik heb het wel aan Henny gezegd, omdat ik het zo schitterend vond. Ik vond het zo mooi. Wat wordt hier nu bedoeld? Ik bezweer u, dat betekent ik smeek u met klem. Zo van, hè, nou let goed op, want ik moet wat zeggen. De bruid in het Hooglied is daar op het hoogtepunt. Ze zit bij de koning in zijn binnenste vertrekken. 1. Ze zit bij de koning aan tafel. 2. Ze is gebracht in het wijnhuis. Allemaal ook vanavond. 3. En zijn, vers 2, vers 6. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm is om mij heen. 4. Meer kan niet bijna. Dan ben je. Ja, ik weet wel dat het totaal is van de liefde, maar we snappen het een beetje. Maar stelt u zich eens voor dat die vrouw nu iets voorstelt. En dat doet het hoor, dat doet het echt hoor. En dat die man, de bruidegom, dat de bruidegom is aan wie de bruid toebehoort. Dan zit ze op dit moment in het meest innige van een omhelzing van zegen aan het hart van de bruidegom. Ik zal een voorbeeldje nemen. Maria in het Nieuwe Testament zat aan de voeten van de Heer Jezus en genoot intens. Dat mag ik zeggen, want ze heeft zijn voeten gezalfd met olie. Ze heeft ook zijn hoofd gezalfd later, diezelfde Maria. En ze heeft haar intens genoten aan het hart van de Heer Jezus. En op het moment dat zij geniet, komt Martha drukdoende de kamer binnen. Ja, maar er moet ook afgewassen worden hoor. En wat denk je wel van aardappelschillen en van een hele club bedienen? Wat gebeurde er toen? Die liefdesroes waarin Maria zat, ik bedoel niet negatief, maar gewoon heel close, heel intiem, die werd op een gegeven moment wreed verstoord door wat dochters van Jeruzalem, Martha en consorten ineens gaan inbrengen. Nu staat hier, ik bezweer u dochters van Jeruzalem, en de Heer Jezus neemt het voor Maria op, hè, daar in die geschiedenis. Die zegt, Martha, je bent druk met veel dienen, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Dit is het sublieme, dit is het mooiste, het beste. Dus hij verdedigt Maria. Maar nu die tekst. Gezellen en hinden op het veld. Als er ietsiepitsie lawaai komt, dan zijn ze wakker, dan rennen ze weg. Toch? Heb je ooit een gezellen zien liggen? Als u eraan komt, je hoeft je neus maar te snuiten en ze zijn al vertrokken. Nou, dat bedoelt zij ook. Dochters van Jeruzalem. Kijk nou nu naar de gezellen. Als er enig lawaai komt, dan springen ze gelijk weg. Dan zijn ze. Dus als er iets aan lawaai komt, dan is die intieme, die prachtige band verstoord. Dat is de liefde niet opwekken zoals hier, maar eigenlijk wakker maken. Dus dat ze ontwaakt uit de liefdesroes. En dat wil ze helemaal niet. Het is een moeilijk tekst, ook om te vertalen heb ik begrepen, technisch. Maar dit is de verklaring, maar ook de inhoud ervan. En in mijn eigen leven is dat zo. Je wilt zo graag dicht bij de Heer Jezus zijn. Je wilt zo graag genieten. Je wilt aan zijn hart zijn. En je wilt van hem leren en van hem horen. Een lied uit de opwekking. Laat mij horen uw zachte stem. Ik wil zo graag mijn oren gebruiken, mijn ogen. En ik wil de Heer zien. En u kent die liederen misschien wel. En die worden wreed verstoord door ons gehakketak. Door wat er zo nodig moet gebeuren. Misschien wel door een boerenprotest in Den Haag. En misschien wel door tractoren in Zeewoldeburen. Ik noem maar iets. Maar stel in de gemeente. We moeten ook. We moeten ook aan de fietsen denken natuurlijk. Daar moet ook een rijwielplek zijn. We moeten ook dit en we moeten van alles. Al die dingen gebeuren constant. Daarom is het een refrein. Kom steeds terug. Ik wil u vragen of u dicht bij de Heer Jezus wilt blijven. En u zich niet laat afschrikken door wat anderen roepen. Ja, maar er moet ook de toiletten moeten ook nog schoongemaakt worden in het gebouw. Ik noem maar even iets wat ik vorige week hoorde. Of we hebben geen tijd om onze tijd te verdoen. Wie zijn dat dan? Zijn dat ongelovigen die dat zijn? Nee. Het zijn dochters van Jeruzalem. Maar ze hebben niet die band. Het zijn de Martha's die verstoren die wakker maken wat Maria als een roes ervoer. Dat staat hier. En dat vind ik heel typisch. En na vanavond wilde ik dat toch nog graag met jullie ventileren. Met jullie delen. En dit is wat de Heere bedoelt voor jou en voor mij. En ik hoop dat de Heere dat ook in jouw leven gewoon waar maakt. Morgen, vannacht misschien wel. Als je niet kunt slapen. De Heere, u wilt ons zo zegenen. U wilt ons nabij zijn. U wilt ons een open hart geven. En een open oog geven. En open oren geven. We willen uw stem horen. We willen uw gedaante graag zien. We willen graag weten wie u bent. En waar u bent. En hoe u bent. En hoe dat ook verder gaat met u. We willen u danken, Vader, dat we door de offers van Noach en Abraham heen toch bij de Heer Jezus uitkomen. Kan ook haast niet anders. En we willen u danken dat uw woord de waarheid is en dat de Heilige Geest, die destijds Mozes inspireerde om het zo op te schrijven, dat diezelfde Heilige Geest in ons nu bezig is om ons dit aan het hart te brengen. We willen u dat dankend zeggen. U ook danken voor vanavond en voor elkaar. Wees u ons nabij in alles, ook de praktische dingen, dat moet ook gebeuren. We willen u ook danken dat we momenten mogen hebben van aanbidding en ook momenten moeten hebben misschien wel van de hand aan de ploeg slaan en echt wat doen. We willen u ook vragen om een zegen en een goede verhouding tussen die twee. We prijzen u en danken u. Amen.